Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Dingen Duiden podcast. Ik ben Suzanne en ik vind het superleuk dat je luistert. In de Dingen Duiden podcast bespreek ik iedere week een wetenschappelijke theorie, een filosofisch concept of een maatschappelijke trend. Ik ben geen wetenschapper of expert, maar ik vind het wel heel erg leuk om me in dingen te verdiepen en die aan jullie te vertellen. Als je deze podcast leuk vindt en wil steunen, ga dan naar de homepage van mijn website, suzannedulling.nl. Hier vind je een bol.com-button. Dat is een affiliate link. En als je via deze link iets op bol.com bestelt, dan krijg ik daar een klein percentage van. Dat kost jou verder niks extra's. Of ga naar patreon.com/suzannedulling. Hier kun je mij al vanaf 1 euro per maand steunen, zodat ik meer tijd kan besteden aan mijn podcast. En zodat jij niet naar onzinnige advertentieteksten hoeft te luisteren aan het begin van de podcast. Dat vind ik ook altijd vet irritant. Dus dat lijkt me een win-win. En vandaag gaan we het hebben over de donut-economie. Laten we beginnen. Ja, de donut-economie. Dit is een term die bedacht is door Kate Raworth. Ze is een Engelse econoom. Ze is werkzaam aan de Oxford University. En ik las haar gelijknamige boek deze zomer en ik was erg onder de indruk. Ik was op dat moment 5 weken op reis, van de Filipijnen naar Japan en daarna nog naar Thailand, met het vliegtuig. En ik vind reizen echt ontzettend gaaf en ik wil het ook nog heel graag heel veel doen. Maar ik begin er ook wel steeds meer moeite mee te krijgen. En vliegen heeft namelijk natuurlijk een enorme impact op het milieu. En iedere keer dat ik weer in het vliegtuig zat, was ik me daar echt enorm bewust van. En het boek van Kate Raworth over een nieuwe economie zette me daar ook wel weer behoorlijk over aan het denken. Natuurlijk moeten we op individueel andere keuzes maken, maar zij stelt dat het ook op macroniveau moet. Natuurlijk zijn individuele keuzes heel erg belangrijk. We moeten niet ons alleen maar focussen op meer spullen, meer rijkdom, maar ook vliegen bijvoorbeeld. En zij stelt dat stilstand qua inkomen of nieuwe spullen ook goed zou moeten zijn. En dat is voor velen, ook voor mij, een behoorlijke omslag. Dus niet een nieuwe laptop of een nieuwe telefoon of een verre reis. Maar goed, voordat we daar zijn met z'n allen, moet er echt heel erg veel veranderen in de hele aanpak van onze economie. En daar gaat dit boek dus over. En nu weet ik best wel een beetje de basis van de economie. Ik heb op de middelbare school ook economie 1 gehad. Ik deed cultuur en maatschappij, dus ik zat echt wat meer in de geschiedenis- en maatschappijleerhoek en zo. Dus economie is voor mij een beetje een basis. Maar zelfs de ideeën die ik daarover had, die zijn door dit boek wel echt door elkaar geschud. Ze is namelijk erg kritisch over de bestaande ideeën van de economie en schetst in beeld hoe we eigenlijk de economie zouden moeten indelen met de problemen van deze tijd, van de 21ste eeuw. Denk aan de klimaatverandering, de grote verschillen tussen arm en rijk en ook de groeiende wereldbevolking. En het woord economie had eigenlijk een hele andere lading. Het is namelijk bedacht door de Griekse filosoof Xenophon. Hij combineerde het woord oikos, dat betekent huishouden, met nomos, dat betekent regels of normen. Dus eigenlijk huishoudkunde. En waarschijnlijk draaide het toen nog om het huishouden van een familie of van een stad. Maar inmiddels gaat het natuurlijk over het huishouden van de hele wereld. En hij zag dit huishouden als een soort kunst, geen wetenschap. In de oudheid was kunst namelijk het hoogste goed. Pas in de verlichting werd het overgenomen door de wetenschap. En later maakte Aristoteles ook nog een onderscheid tussen economie, dus huishoudkunde, en grammatistiek. En dat is de kunst van het verwerven van rijkdom. En eigenlijk is dit onderscheid tussen het verwerven van rijkdom en huishoudkunde vrijwel verdwenen. Economie staat gelijk aan het verwerven van rijkdom, zo ongeveer. En dat is eigenlijk ook precies waar het probleem zit, volgens Kate Raworth. Zij schetst namelijk in het boek best een deprimerende situatie van die visie op economie. Natuurlijk is er in de afgelopen 60 jaar enorm veel vooruitgang geboekt op het gebied van levensverwachting, van extreme armoede en de toegang tot drinkwater bijvoorbeeld. Maar er zijn ook heel veel problemen. Miljoenen mensen leven nog steeds in extreme armoede. Dat is alleen iets verder van ons bed gekomen. En in 2015 bezat ongeveer 1% van de rijkste mensen meer dan de overige 99% bij elkaar. Dus het gat wordt ook steeds groter tussen arm en rijk. En ook gaat de planeet achteruit. We zijn op weg naar een temperatuurstijging van 4% in 2100. En dat zorgt alleen maar voor meer extreem weer. Zoals deze zomer ook bijvoorbeeld. extreme droogtes, maar ook extreme overstromingen. En ook is de plastic soep in de zee enorm aan het groeien. Ze schrijft dat er zelfs elke minuut een vrachtwagenlading aan plastic in de zee erbij komt. Alsof de zee als een soort prullenbak wordt gebruikt. Dat is echt bizar. En ook neemt de groei van de mens enorm toe. In 2050 wordt er verwacht dat er 10 miljard mensen op aarde zijn. En dat vraagt ook om enorm veel meer voedsel en andere consumptiematerialen. Dus het is eigenlijk bijna onmogelijk om met deze gegevens door te gaan op de huidige manier. En dat is dus ook wat Kate Raworth zegt. De aarde gaat kapot, er komen steeds meer mensen bij. We willen juist alleen maar groeien met z'n allen. En volgens haar moeten we niet wachten totdat het misgaat, maar we moeten gewoon nu al een oplossing gaan zoeken. En we moeten daarom ook vooral anders gaan kijken naar onze economie en het produceren van spullen. En ze zegt anders kijken en dat bedoelt ze ook redelijk letterlijk. Want het visuele plaatje van de economie beïnvloedt namelijk ons idee over economie heel erg sterk. Als je nadenkt over de economie van een land in het algemeen, dan denk je al snel, zie je al snel een stijgende lijn voor je van omzet en het bruto binnenlands product. Dat eigenlijk altijd moet stijgen. Of je denkt bijvoorbeeld aan een golvende lijn van een hoog- en laagconjunctuur. Dus de goede economische tijden en dan weer een crisis. Of je denkt misschien aan elkaar snijdende lijnen van vraag en aanbod, waarbij er uiteindelijk door de markt een soort balans wordt gevonden tussen de juiste prijs en het juiste aantal producten. En dit zijn hele sterke visuele ideeën die heel hardnekkig zijn. En daar wil Kate Raworth eigenlijk een nieuw beeld tegenover zetten, namelijk de donut. Zij vond het idee van een gesuikerde donut misschien wel ironisch. En het is een makkelijk te onthouden plaatje, dus dat is wel een voordeel. Het zijn eigenlijk twee cirkels die samen de leefwereld van de mens vormen. De binnenste rand is het sociale fundament van de donut, van de mens. En als je dan binnen de donut zou vallen, dus in het gat, dan kom je bij de menselijke ellende, zoals honger en analfabetisme. De buitenste rand is eigenlijk het ecologische plafond. En als je daar buiten komt, dan kom je bij de aantasting van de planeet, zoals een afnemende biodiversiteit en klimaatverandering. Dus eigenlijk zouden we met de 21ste eeuwse economie moeten gaan kijken hoe we binnen deze twee lijnen kunnen komen. Dus voldoen aan de minimale eisen van de mens, zodat we niet in het gat aan de binnenkant vallen van de donut. Maar ondertussen moeten we ook niet de grenzen van de planeet overschrijden, dus aan de buitenkant van de donut komen. En eigenlijk is het op dit moment beide het geval. Beide grenzen worden overschreden. Er zijn heel veel mensen die niet kunnen voldoen aan het sociale fundament, zoals gewoon drinkwater en kunnen lezen en schrijven. Maar aan de andere kant overschrijden we ook planetaire grenzen, zoals een te grote CO2-uitstoot. Dus om te zorgen dat dit lukt, moeten we eerst gewend raken aan dit nieuwe beeld, aan het nieuwe idee van een donut. En dus niet altijd maar willen focussen op de groeiende lijn van rijkdom, maar een balans vinden tussen welzijn van de mens en welzijn van de planeet. En volgens Kate Raworth moeten we daarvoor 7 stappen zetten. Allereerst om de doelstelling, continue groei, los te laten. Maar ook om de systemen beter te snappen en vervolgens dingen anders te durven gaan doen. En dit zijn de 7 stappen van Raworth. Nummer 1 is verander de doelstelling. Nummer 2, kijk naar het grotere plaatje. Nummer 3, stimuleer de menselijke natuur. Nummer 4, snap de systemen. Nummer 5, richt je op herverdeling. Nummer 6, creëer om te regenereren. En nummer 7, wees agnost als het om groei gaat. Nou, nummer 1, verander de doelstelling. Meer dan 70 jaar zijn we eigenlijk al gefixeerd op het bruto binnenlands product als indicator van vooruitgang. Als dat groeit, dan zit het wel goed. Dat is het idee. En in onze westerse cultuur zit groei sowieso heel erg sterk ingebed als iets positiefs. In 1980 laten George Lakoff en Mark Johnson, dat zijn twee linguisten en filosofen, dat ook zien aan de hand van metaforen die wij veel gebruiken. Zoals good is up en good is forward. Of juist die zit in de put of haar leven gaat bergafwaarts. Dus het idee van vooruitgang, dat gaat omhoog, en achteruitgang, dat gaat naar beneden. Ja, dat is heel erg sterk. En het BBP is daarom ook een hele makkelijke manier om te kijken of het goed gaat met ons, met onze economie. Maar dat kijkt helemaal niet naar de ongelijkheid in de maatschappij of de aantasting van het milieu. En volgens Raworth gaat het niet om groei, maar om een balans en een eerlijkere verdeling. En volgens haar is ook groene groei niet genoeg. Een voorbeeld daarvan is dat de uitstoot van broeikasgassen zouden worden belast. Maar op die manier hangen we eigenlijk een prijskaartje aan de natuur. Dus als je geld hebt, dan mag je de natuur best verpesten. En eigenlijk blijft groei dan nog steeds het doel en niet een herverdeling en niet een balans. Nummer 2 is kijk naar het grotere plaatje. En vaak wordt er alleen gekeken naar het zogenaamde kringloopdiagram. Dat is een getekend gesloten systeem waarbij huishoudens, consumenten dus en bedrijven van elkaar afhankelijk zijn. Bedrijven die leveren goederen en diensten en consumenten die leveren arbeid en kapitaal. En stijgen de lonen en de winsten, dan kunnen consumenten weer meer uitgeven. En die winst die gaat dan weer naar bedrijven toe. Dus op die manier is er eigenlijk een gesloten systeem. En met een neerwaartse spiraal kan er ook een crisis ontstaan. Maar hierbij wordt alleen gekeken naar de efficiëntie van de markt, dus van vraag en aanbod. Het kijkt niet naar gemeenschapsbezit of de rol van de overheid of waar de benodigde energie en materialen vandaan komen. En we moeten juist leren kijken naar de economie binnen de maatschappij en binnen de aarde. En de aarde heeft natuurlijk ook grenzen en biedt de energie en de materialen die wij nodig hebben. En de menselijke maatschappij is ook groter dan de markt of dan de economie alleen. Het heeft ook de overheid en de huishoudens en het gemeenschapsbezit. Nummer 3 is stimuleer de menselijke natuur. De basis van de huidige economie is eigenlijk het idee van de rationele homo economicus. En dat betekent eigenlijk dat wij de mens zien als een puur rationeel persoon die zijn eigen belang voorop stelt en die berekenend is en ook boven de natuur staat. Maar we moeten eigenlijk anders gaan kijken naar de mens. Niet alleen als rationeel, maar ook dat we met elkaar zijn verbonden. Dat we onze waarden kunnen veranderen en ook dat we afhankelijk zijn van de planeet. En we zijn net zoals de economie ook ingebed in het leven op aarde en in de maatschappij. En we moeten dus minder antropocentrisch worden, dus de mens als middelpunt. Maar we moeten ons meer gaan zien als een onderdeel in een groter geheel. Nummer 4 is snap de systemen. We kennen waarschijnlijk wel de bekende lijnen van vraag en aanbod, waardoor altijd een soort balans ontstaat. Maar dat zegt lang niet alles over de economie. Het hele systeem is veel complexer, met meerdere terugkoppelingen dan alleen vraag en aanbod. En om de economie echt te begrijpen, moet worden gekeken naar het hele plaatje en ook het hele systeem moet beter worden gesnapt. En een simpele vraag als waar is de prijs van graan van afhankelijk? Is niet alleen vraag en aanbod, maar ook hoe goed de oogst was en de politieke en sociale situatie van dat land en andere zaken die ook belangrijk zijn voor de prijs van graan. En in de jaren 70 ontstond de systeemtheorie om relaties tussen vele onderdelen in een complex systeem te begrijpen. En dat kunnen we ook gebruiken voor de economie en in de maatschappij. En hierin staan 3 begrippen centraal, namelijk voorraad en stroom, de terugkoppelingslussen en vertraging. Nou, met voorraden en stromen worden eigenlijk de basiselementen in het systeem bedoeld. Dat kunnen zijn die dingen zijn die afnemen en toenemen, zoals water in een bad, de vissen in de zee, de mensen op de planeet of geld op de bank. De terugkoppelingslussen zijn de onderlinge verbindingen. En elk systeem kent eigenlijk 2 soorten, versterkende en balancerende terugkoppelingslussen. En de versterkende zijn positief en de balancerende zijn negatief. En dat kunnen dus positieve en negatieve spiralen zijn, waarbij een positieve terugkoppeling weer een versterkende invloed heeft en het dus weer positief maakt en weer versterkt. En ook zijn er balancerende terugkoppelingen waardoor een systeem juist afneemt of ervoor zorgt dat het niet ontploft. En het derde punt, de vertragingen in een systeem komen vaak ook vertragingen voor. Dat kan zorgen voor een buffer, zoals dat energie kan worden opgeslagen in een accu. Maar het kan ook ervoor zorgen dat het lang duurt voordat de verandering optreedt. Denk bijvoorbeeld aan het vertrouwen in een bank, als dat is geschaad, het heeft een tijdje nodig voordat dat vertrouwen weer terug is gewonnen. En hierdoor kunnen ook schommelingen ontstaan of een resultaat pas veel later zichtbaar worden. Waardoor het lijkt alsof dit niet door het systeem zelf komt, maar alsof dit iets externs is. Denk bijvoorbeeld aan een economische crisis of de klimaatverandering van dit moment. Maar om in de donut te komen, moeten we anders gebruik maken van de koppelingslussen dan op dit moment wordt gedaan. Dat geldt niet alleen voor ongelijkheid, maar ook voor de problemen met het klimaat. En milieuhistoricus J.R. Diamond, daar lees ik nu ook een boek van, die zegt dat een samenleving die afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen zich moeilijker aanpast als de samenleving ook veel ongelijkheid heeft. Dus eigenlijk hangen die milieuproblemen samen met de ongelijkheid. En het systeem zou dus eigenlijk meer gelijkheid moeten stimuleren, aangezien de markt dat niet zelf doet. Terwijl de terugkoppelingslussen nu juist meer ongelijkheid stimuleren. En wat we daarom zouden moeten doen volgens Raworth is meer moeten experimenteren met kleine projecten en een gezondere hiërarchie in de maatschappij, waarbij eigenlijk alle sectoren dienstbaar zijn aan het grote geheel. En ook zou er meer mogelijk moeten zijn op het gebied van zelforganisatie, zodat gemeenschappen zelfvoorzienend worden. En daarbij wordt natuurlijk ook bewuster omgegaan met het milieu. Ook moet er meer veerkracht zijn in de economie, zodat schokken beter kunnen worden opgevangen ten tijde van crisis. En zodat die terugkoppelingslussen het niet alleen maar versterken. En dit doet mij dan gelijk weer denken aan de theorie van Nassim Taleb. Hij heeft een boek geschreven over antifragiliteit. Daarbij pleit hij ook voor minder grote systemen, want grote systemen zijn heel erg kwetsbaar. Als er nu een grote bank omvalt, dan stort waarschijnlijk de hele economie gelijk in. Maar over zijn theorie ga ik nog wel een andere podcast opnemen. Maar eigenlijk, als we dus nu naar de economie kijken vanuit het perspectief van een systeem dat eigenlijk niet van zichzelf eerlijk is, dan kunnen we het dus ook veranderen. Kunnen we het systeem veranderen. Nou, nummer 5 is richt je op herverdeling. In de 20e eeuw was er het idee dat eerst iets erger moest worden voordat het dan weer beter werd. Bijvoorbeeld de klimaatproblemen of armoede, als dat eerst erger wordt, dan komt er vanzelf wel een oplossing voor. De economie, vooral de economische groei, zal zorgen dat het weer goed komt. En het idee van dat eerst iets erger wordt en daarna weer beter, wordt ook wel de Kuznets-curve genoemd. Want Kuznets was een Amerikaans econoom die in de 20e eeuw onderzoek deed naar economische groei en de verdeling van rijkdom. En dan vooral naar aanleiding van de industrialisering. Zijn theorie is dat economische groei op lange termijn altijd gaat zorgen voor gelijkere verdeling. Dus misschien wordt het eerst erger, maar op lange termijn zal er altijd gelijkheid ontstaan. En hij gaf als voorbeeld een samenleving met veel landbouw. Dat is in veel gevallen een arme samenleving, maar er is weinig ongelijkheid. Als dat land dan op een gegeven moment overgaat naar industrialisatie, dan stijgt de rijkdom, maar ook de ongelijkheid. Maar na verloop van tijd zal dit weer stabiliseren, omdat door de economische groei de vraag van arbeiders op het platteland ook weer gaat stijgen. En hierdoor stijgen de lonen ook weer van de arbeiders op het platteland, waardoor er weer meer gelijkheid is. Dus kort gezegd, economische groei zorgt op lange termijn voor meer gelijkheid en meer rijkdom voor iedereen. Maar het blijkt juist dat uit diverse onderzoeken economische groei niet altijd het antwoord is op ongelijkheid. Ondanks economische groei steeg na een tijdje de ongelijkheid juist weer in de jaren 80 en 90 in veel westerse landen. En ongelijkheid heeft ook niet alleen te maken met de economie, maar ook met de politieke status van een land of de geschiedenis en andere maatschappelijke factoren. En de economie lost lang niet alles in zijn eentje zomaar op. En er zijn daarom ook andere manieren om een economie te ontwerpen dat alles veel beter verdeelt. Het moet worden gezien als een netwerk, zoals de systeemtheorie ook van punt 4 laat zien. En op dit moment is er per sector een hele sterke concentratie van een paar bedrijven. En dit zorgt ook voor een oneerlijkere verdeling en meer kwetsbaarheid. En we zouden juist moeten streven naar meer diversiteit. Dus kleine ondernemingen, meer gemeenschapsbezit En nieuwe technologie heeft daar heel veel mogelijkheden voor, zoals blockchain en open source software, waardoor toegankelijkheid ook groter is en de verdeling eerlijker is en het meer decentraal wordt. Nummer 6 is creëer om te regenereren. En schoon milieu, dat werd heel lang afgeschilderd als een luxe artikel. Dat wordt weer versterkt door diezelfde Koestnetscurve. Laat het eerst maar erger worden, dan wordt het op de lange termijn wel weer beter. De economische groei gaat daarvoor zorgen. Maar de ecologische schade is eigenlijk gewoon het gevolg van het degeneratieve karakter van de industrie. Dus het maakt onze wereld eigenlijk kapot en daar moeten we niet mee wachten. We moeten dat nu al veranderen. We moeten eigenlijk volgens Raworth streven naar een circulaire economie waar producten worden hergebruikt en lucht weer wordt gezuiverd, zodat mensen onderdeel worden van de hele levenscyclus van de aarde en daar niet boven staan of buiten staan. Een mooi voorbeeld is dat er in de toekomst gebouwen zouden zijn in de stad die in hun stenen filters hebben om de lucht te zuiveren. Dat zou extra geld kosten natuurlijk. Maar het zou wel de luchtkwaliteit in de stad enorm verbeteren. Wat niet alleen fijn is voor ons, maar ook voor de planten en de dieren in de stad. En dat is natuurlijk duurder voor de bedrijven die gebouwen zouden bouwen. Die zien er nu nog helemaal geen voordeel van. Het kost alleen maar geld. Maar als we onszelf gaan zien als onderdeel van de natuur, van de aarde, dan zal dit misschien vanzelfsprekend worden, ook voor bedrijven. Dat de stad de lucht zou moeten zuiveren in plaats van te vervuilen om te voorkomen dat het de planeet kapot maakt. En nummer 7 is, wees agnost als het om groei gaat. Niets groeit eeuwig in de natuur, dus waarom zou de economie wel voor altijd blijven groeien? We zouden eigenlijk moeten leren leven met en zonder groei, zodat we een eerlijkere verdeling kunnen krijgen en dat producten duurzamer worden geproduceerd. En ook dat wij producten veel langer kunnen gebruiken dan nu vaak het geval is. En zo kunnen niet alleen de westerse landen profiteren van rijkdom, maar de hele wereld. En eigenlijk kunnen we op die manier, als we ook ervoor zorgen dat we minder naar groei streven, weer binnen de lijntjes van de donut komen. En het boek De Donut Economie biedt geen kant-en-klare antwoorden hoe we dat allemaal stap voor stap moeten gaan doen. Maar ze geeft dus wel heel veel richtlijnen, zoals met die 7 punten, hoe we dat wel kunnen gaan vormgeven of welke elementen daar belangrijk bij zijn. En daarna gaat ze ook verder van hoe weten we nou eigenlijk of we binnen de donut zijn gekomen. En daarvoor zijn 5 factoren belangrijk, namelijk de bevolking, de verdeling van de rijkdom, de ambitie, technologie en bestuur. Nou, allereerst de bevolking. En vooral de omvang van de bevolking is cruciaal. Eigenlijk zou deze moeten stabiliseren. De grootte van de groei neemt sinds de jaren 70 al af, maar de mensheid blijft wel toenemen. En we willen natuurlijk dat ieder mens een menswaardig leven kan leiden. Dus hoe groter de bevolking wordt, hoe groter de uitdaging ook weer wordt om dat te kunnen bewerkstelligen. En nummer 2, de verdeling van rijkdom is daarom dus minstens even belangrijk. Want sommige mensen zijn wel 10 keer zo rijk als iemand anders. Dus dat zou eerlijker moeten worden verdeeld. Zeker als er meer mensen op aarde komen. Ja, nummer 3, ambitie. Dat betekent eigenlijk dat wat mensen als noodzakelijk zien voor een goed leven. Dus in hoeverre we ambitieus zijn en welke idealen we koesteren. En steeds meer mensen die wonen in de stad. En uit onderzoek blijkt dat mensen in de stad sterker worden beïnvloed door hun omgeving en door reclame. En de boodschap in de reclames, die is best belangrijk. Nu is dat namelijk vaak een dure auto, een verre reis of elke maand nieuwe kleding. En dat zou natuurlijk anders moeten kunnen. En daarvoor zouden wij ook onze ideeën over succes en geluk moeten veranderen. Nou, nummer 4 is de nieuwe technologie. Dat is erg veelbelovend voor het succes van de donut. Natuurlijk is het heel erg belangrijk welke technologieën beschikbaar worden op het gebied van energie, van transport, van landbouw, noem maar op. En hoe goedkoper technologieën worden, zoals de overgang van fossiele brandstoffen naar zonne-energie, hoe meer dit ook weer kan worden gebruikt. En dat is ook weer voor een groot deel afhankelijk van bestuur en bedrijven die hierin investeren. Dus daarom speelt het bestuur ook een belangrijke rol. Niet alleen op mondiaal niveau, maar ook lokaal en nationaal. En dat klinkt natuurlijk allemaal heel erg mooi. Van begrijp de systemen beter. We moeten gaan richten op herverdeling van alle rijkdom in de wereld. We moeten gaan zorgen voor een circulaire economie. Dat we dingen gaan hergebruiken en duurzamere producten gaan maken. We moeten ons minder gaan richten op groei en op succes als individu. Maar ja, dat is natuurlijk niet zomaar gezegd dat we dat allemaal gaan doen. En zomaar veranderen is niet vanzelfsprekend. En dat is ook wel de kritiek op de theorie van de donut-economie. Er zitten nog gaten in naast het middelste gat. En volgens economen is de inhoud van het boek ook eigenlijk wat kort door de bocht en ook niet helemaal nieuw. Het is alleen in een nieuwe vorm gegoten. Want de inhoud is eigenlijk een kopie van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die de regeringsleiders in 2015 hebben ondertekend. En daarin staan 17 doelen die we willen nastreven voor 2030, zoals geen honger meer en duurzame steden. En daar gingen ook nog weer eerdere versies aan vooraf, zoals de Millennium Development Goals uit 2000. En daar waren zelfs ook nog rapporten in de jaren 80 en jaren 70. Dus heel nieuw zijn die ideeën over een duurzame economie helemaal niet. Het blijft vooral een uitdaging om die doelen te behalen. Het is niet zo gek dat er in 1970 blijkbaar al een rapport was over een duurzame economie. Maar dat we in 2018 daar nog steeds niet zijn. En dat komt natuurlijk vooral over die hardnekkige ideeën over groei, waardoor we ook niet zomaar veranderen. En veel bedrijven die willen ook niet het risico lopen om hogere kosten te maken en te investeren in duurzaamheid als andere bedrijven dat niet doen. Dus eigenlijk moet er echt iets fundamenteels veranderen. Op mondiaal niveau wil dat echt gaan veranderen. En dat is ook eigenlijk de grootste beperking van het boek, van de donut-economie. En dat is de politieke dimensie. Want hoe kan de donut-economie worden vertaald naar een donut-politiek? Dat moet op een democratische manier, met voldoende draagvlak in de samenleving. En hoe past beperking van economische groei daarbinnen? Grote kans dat heel veel mensen het daar niet mee eens zijn. Niet alleen in westerse landen, maar ook in opkomende economieën. Zoals bijvoorbeeld in China of in veel Afrikaanse landen. Daar zou de groei ook moeten worden beperkt om te kunnen voldoen aan de duurzaamheid van de planeet. En de kans is heel groot dat dat ook onrust met zich mee gaat brengen. En Raworth die zegt wel heel mooi dat we niet meer verslaafd mogen zijn aan groei en dat we meer moeten zoeken naar balans. Maar dat is dus wel een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Want daarvan moet je dus wereldwijd burgers, politici en het bedrijfsleven van overtuigen. En ook speelt de opkomst van technologie misschien nog wel een grotere rol dan in het boek wordt besproken. En vooral kunstmatige intelligentie en robots die gaan waarschijnlijk de economie op hele grote schaal veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de overname van banen. En dit heeft ook veel politieke consequenties die nog niet volledig worden uitgewerkt. En waarschijnlijk is het grootste doel van Raworth dat we met andere ogen naar de economie gaan kijken. Dus met een andere visuele bril op. Dus in plaats van de groeiende, stijgende lijn van het BBP, dat we gaan kijken naar een donut, naar meer balans. En daar is dat beeld natuurlijk perfect voor. En we kunnen als individu andere keuzes gaan maken om binnen de donut proberen te blijven. En datzelfde geldt ook voor bedrijven en overheden. Een nieuw visueel beeld gaat wel echt helpen om de hele discussie te veranderen. En daarmee kunnen we wel zeker een hele mooie stap in de goede richting zetten en de discussie verder op gang brengen. En ik denk ook dat dat het allergrootste doel is van het boek van Raworth. Nou, dat was mijn spreekbeurt over de donut-economie. Ik hoop dat je er wat van hebt opgestoken. Misschien heb je het boek zelf ook gelezen en was dit nog even een goede samenvatting? Of heb je juist echt dingen gemist? Dat kan ook. Laat me dat ook vooral weten. Je kunt me altijd een berichtje sturen via mijn website, suzannedulling.nl of op Twitter, Instagram. Ja, je kunt me overal gewoon vinden via mijn naam, Suzanne Dulling. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op mijn podcast. Iedere week komt er een nieuwe aflevering online. Je kunt me vinden via iTunes, SoundCloud, YouTube, Stitcher. Ik heb mijn best gedaan om echt op zoveel mogelijk plekken mijn podcast te zetten. Dus je moet me wel ergens kunnen vinden om te abonneren. En Ja, kijk ook eens naar mijn Patreon of een andere manier om mij te steunen. Dat zou ik echt enorm waarderen. Maar het is niet verplicht. Ik doe het allemaal vooral omdat ik het heel erg leuk vind. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende aflevering volgende week. Doei!